Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. De te zingen psalmen, psalm 51, vers 1. Psalm 119, vers 1 en 2. Psalm 38, vers 3 en 6. Psalm 25, vers 8. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 15, vers 11 tot en met 32. De te zingen psalmen, psalm 51, vers 1. Psalm 119, vers 1 en 2. Psalm 38, vers 3 en 6. Psalm 25, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, en die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 51. 51. En daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 51. MUZIEK Er wordt u een gedeelte gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 32. Lucas 15 en daarvan de versen 11 tot en met 32, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot hun vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met een draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem toe. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen een hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd hem met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hier voor het beste kleed en doe het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij er kwam en het huis genaakte. En hoorde hij het gezang en het gerei. En de tot zich geroepen hebbende, een van de knechten, vraagden wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde, zeide tot zijn vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, omdat ik er met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo heb gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is uw. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover.
Vergoed, moeder, ons voor heilige hand de zegen en gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een ontzaglijk getuigenis. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Daar in één zin de volheid van het heilige evangelie. Daarin uitgesproken wat er in een mensenleven moet gebeuren. En daarin ook het voorwerp van onze klacht, om dat nu te mogen ontvangen waar wij het nog missen. Om het nog geschonken te krijgen waar een heilige verlegenheid is gekomen. Heere, door u gewerkt, want wij zijn om u en uw genade niet verlegen. Integendeel, wijk van ons. Maar als u gaat werken, dan gaat ook die ziel medewerken. En dan wordt hij meegenomen en gaande gemaakt. En gaat hij zijn stem en hart verheffen tot u die in de hemel zit. En Heer, dan mocht dat ook vanmiddag zo zijn, dat wij ook dat eens waarlijk mochten uitklagen. Dat de dodigheid ons is het mocht aangrijpen. En werkelijk het leven zou worden begint, maar daar bent u al begonnen. Heer, en wil dan ook vanmiddag een begin maken, waar alles nog buiten u voortleeft en voortholt, en naar die ontzaglijke eeuwigheid. En wil ook deze dienst dan nog gebruiken, Heere, om dat wonder der wonderen te verrichten. U gaf het nog hier samen te mogen komen, voor de tweede maal op deze dag. Alle dingen in gereedheid gebracht, het woord geopend, de belijdenis der kerk uitgesproken. Heere, maar het wacht alles op uw genadige toepassing. En zou het daartoe de prediking willen gebruiken, dat wonderlijke middel. Geen mens heeft het ooit bedacht. Paulus mocht ervan spreken als van de dwaasheid der prediking, om wijs te maken die geloven. Heere, en zo geeft u vanmiddag een kerkdienst. U geeft nog opening van het woord. U gaf nog te spreken, u gaf nog te luisteren. Wil nu ook mee inkomen en mee doorwerken. Opdat er ook in deze dienst nog slachtoffers vallen. Mensen die geveld worden door de wet des Heren. Een slachtoffer. En dan bent u het zelf die zich over zo'n slachtoffer ontfermt. Want u doodt en u maakt levend. U werpt neer en u richt op. Heren, wil daartoe ook nog in ons midden werkzaam zijn. U gaf het nog, lust mocht ook zijn, liefde, genegenheid, maar in ieder geval voor ons allen de gelegenheid om naar deze plaats te komen. De boeken geopend, en eenmaal zullen die boeken nogmaals geopend worden op de jongste dag. En al die preken, al die schriftwoorden komen terug. En geef ons dat te verstaan en zo ook vanmiddag eens te luisteren, dat het niet zal zijn dat de woorden verklinken, dat ze meegenomen worden door de wind, dat ze opgaan te midden van de vele andere klanken die gehoord worden in ons leven, van alles en allen die ons toeroepen om het maar hier te zoeken, om het hier maar te vinden. Tijd alleen en wereld alleen, ze roepen het toe, hier beneden is het ware leven, het lieve en het loven, daarboven is niets te vinden. Heren, dat is de taal van de wereld. En ons hart sluit daar naadloos bij aan. Zo stemmen wij samen. Gedrieën, duivel, wereld en eigen ziel. Maar wil die drieheid verbreken. En wil daar een bres slaan en een breuk teweeg brengen. Wil dan in die bres genadig op het woord der waarheid binnenrijden. En daar huis houden. Goddelijk huishouden, orde op zaken stellen, een ziel voor Christus inwinnen, en al wat tegen u gekeerd is, voor u inwinnen, en zo ons overwinnen. Heere, want dat is toch uw lieflijke werk der bekering. Om zo een mens te sterk te maken. Dank dat we hier nog mogen zijn. Heere, wil over het ronde aarde nog in de prediking van uw woord medekomen. En wil u getrouwe knechten geven met gemakkelijkheid te staan en te spreken. Te ondersteunen ter linker en ter rechterzijde. Heere, en dat ze nog eens mogen weten. Dat ze die arbeid niet in eigen kracht kunnen. Maar ook niet behoeven te doen. Heere, want die geroepen heeft, die zal het ook doen. Maar wil dan steeds meer en steeds weer daartoe zelf getuigenis geven in de harten van uw knechten. Want ze willen toch altijd weer zelf proberen. Ze beginnen altijd met hun eigen woorden, overleggingen en gedachten. Maar om uit hun eigen woorden en overleggingen gezet te worden, omdat er weer vrijheid en ruimte zou komen voor uw woord en voor uw genadige bediening. Gedenk zo uw kerk over het rond en aarde, bijzonder ook het oude volk Israël. Heren, ook daar ligt toch een belofte op. En u bent een waarmaker van uw woord, maar altijd op een ongekende wijze, ongedacht, onverwacht en onverdiend. Dat zijn toch de woorden waarmee we uw genade moeten typeren. Als het gaat om de bekering van mensen, kinderen en volkeren. Gedenk dan nog het zaad van Abraham. Ook naar het vlees. In die zin uw kerk van het Oude Testament. De beminde om de vader wil, zoals Paulus ze mocht aanduiden. Uw volk Israël. Gedenk ons samen hier ook deze middag. Het oude leerboek der kerk mag weer geopend worden. Heer, en het belieft u ook daar nog door te spreken. Wil ook dat bedouwen met uw zegen. Geef ook gehoor. Heere, geef gehoor, want wij horen niet. U heeft het oor geplant. Wilt u ook het luisteren daarbij schenken? Met de oren van het hart. Om te verstaan wat tot onze eeuwige vrede is dienende. En wil het alles nog zo maken. Dat ook deze dienst zal uitlopen op de verheerlijking van uw heilige en grote nooit genoeg volprezen naam. In de vergeving van al onze zonden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling is de tweede zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. De Heidelbergse catechismus en daarvan de tweede zondag. Vraag en antwoord 3, 4 en 5. De tweede zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus handelend van des mensen ellende, zondag 2, vragen en antwoord 3, 4 en 5 als volgt. De vraag: waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: uit de wet Gods. Vraag: wat eist de wet Gods van ons? Antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matthäus 22, de versen 37 tot en met 40. Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover de lezing van zondag 2. Geliefden, de eerste zondag heeft ons bepaald bij de enige troost in leven en sterven, voor tijd en voor eeuwigheid. De inhoud van die troost, samengevat: verlossing, verlost van de heerschappij van de duivel en van de zonde en van de wereld. Ten tweede, verzorging, naar lichaam en ziel verzorgd te worden door Christus, die zijn volk heeft vrij en losgekocht. Niet alleen door zijn bloed verlost, maar ook door zijn geest geheiligd, verzorgd, onderhouden. De enige troost is verlossing en verzorging, en als derde ook verzekering dat eenmaal dat eeuwige leven zal worden geschonken. Bevestigt hetgeen hij heeft gevocht. Door zijn dierbare geest verzekert hij zijn kinderen van de erfenis die eenmaal geschonken zal worden. En als vierde was de inhoud van deze troost, en is de inhoud van deze troost, vernieuwing. Dat is ten diepste gelijkvormig worden gemaakt aan het beeld van Christus. Hier nog ten dele en straks ten volle. U kent het beeld nog wel, hier de berg van de eeuwige aanbidding op, dat is de heiligmaking, om er dan eeuwig daar aangekomen op te mogen verkeren. Dat is de heerlijke making. De wierookheuvel van eeuwige aanbidding. En dat, geliefde, zo hebben wij ook vernomen, is de weg naar die troost. Wij werden bepaald bij drie hoogten. De eerste hoogte, de Horeb, waar God deze woorden horen deed: ik ben de Heer uw God en Koning. Dient dan geen goden nevens mij. Waar de mens hoort de eis van de volmaakte liefde en daarin beluistert zijn diepe schuld voor God die liefde niet te kunnen voortbrengen. Daar wordt de schuldbrief uitgereikt. Vervolgens de hoogte Golgotha, waar de kerk vergeving der zonden ontvangt in het bloed van Christus. De derde hoogte, we zeiden het al, Sion daarboven, eeuwig God groot maken, omdat hij het heeft gedaan. En nu gaan we in zondag 2 als het ware weer terug. Alles is ten diepste gezegd in zondag 1, die enige troost, verlossing, verzorging, verzekering en vernieuwing. Nu wordt dat stap voor stap nader uitgewerkt. En dan bij het begin beginnen. En gemeente, daar gaat het over. Dat begin. Is dat uit God? Wat is dan het begin? Het eerste wat geleerd moet worden. Onze ellende. Hoe groot mijn zonde en mijn ellenden zijn. Hoe groot. Dat zal eerst geleerd moeten worden. En daar bepaalt zondag 2 ons bij. Die vraag, waaruit kent gij uw ellende? Spreken dan, naar aanleiding van zondag 2, over dat eerste stuk. Het begin van de waarachtige bekering. Namelijk de kennis van de ellende. Kennis van de ellende. De wet geeft die kennis. En hoe geeft de wet die kennis? Van ellende, door de eis der liefde te stellen en zo de ziel aan zijn vijandschap te ontdekken. Dus, kennis van de ellende. Hoe wordt die verkregen? Door de wet. Hoe geeft de wet kennis van ellende? Door de eis van de liefde te stellen en zo de ziel aan zijn vijandschap te ontdekken. En bij deze zaken zouden wij met de hulp des Heren vanmiddag willen stilstaan. We wilden eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 119. En daarvan de versen 1 en 2, het eerste en het tweede vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van de gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn de gang bestiert naar zeren wetten. 1 en 2 van Psalm 119. Gods wet geeft kennis van ellende. Een zeker mens had twee zonen. Geliefden om te weten wat dat is. Kennis van ellende. Wenden wij ons vanmiddag tot dat voorgelezen hoofdstuk Lucas 15. Want wij zullen eerst moeten verstaan wat ellende is. Hoe licht gaan onze gedachten niet naar de noden en zorgen van ons aller leven. Zware wegen, een moeitevol bestaan, wij noemen dat ellende. Daarom eerst maar zien, wat is ellende wezenlijk bijbels? En daarom Lucas 15. Drie gelijkenissen kunt u daar vinden over het verlorene. En die gelijkenissen zijn uitgesproken door de Heer Jezus naar aanleiding van kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden op zijn omgaan met hoeren en tollenaren. Deze eet en drinkt, deze verkeert met zondaren, ontvangt hen, eet en drinkt met hen. Wel, op dat zure verwijt van de fariseers heeft de Heer Jezus geantwoord met drie gelijkenissen. Driemaal over het verlorene. Een schaap, een penning, een mens. Daar zit ook een zekere voortgang in. Eén van de 100, één van de 10, één van de 2. Wel nu, die laatste, die derde gelijkenis over die twee zonen. Laten we er daar een ogenblik bij stilstaan. De geschiedenis in grote lijnen is u bekend. Let u in deze gelijkenis op een drietal zaken die zijn wezenlijk voor de waarachtige bekering. Ik noem ze u, deze drie zaken. Afkeer, inkeer en terugkeer. Een zekere mens had twee zonen. Die ene zoon, die jongste zoon, vraagt aan zijn vader om het goed dat hem toekomt, zegt de erfenis. En de vader geeft het ook aan de jongste zoon en de oudste, overigens. Deelt uit wat hen toekomt. En dan gaat de jongste zoon het vaderlijk huis verlaten. En hij trekt naar een vergelegen land. En daar brengt hij alles door, al dat geld, met zijn vrienden, met vriendinnen, hoeren en snoeren. Iedere dag feest, totdat het geld op is, de vrienden weg zijn, ook nog hongersnood komt en deze jongste zoon nu tot de bedelstaf vervallen, zich moet verhuren, als ik het zo mag zeggen, aan een boer om zijn zwijnen te hoeden. Onrein werk voor een Jood. En dan nog niet eens mogen eten van het voedsel der zwijnen. De zwijnen gaan nog voor de mens. Zo is dat altijd. Als er gebrek komt. Wee de vreemdeling. Mogen wij ook wel eens onthouden. Afkeer. Die jongste zoon heeft zich afgekeerd van het vaderlijk huis. Afkeer. Dan komt hij daar bij die zwijnen, bij die trog, niets meer te eten. eigenlijk de dood voor ogen. En dan komt dat tweede. Inkeer. En tot zichzelf gekomen zijnde. Dan gaat deze jongen zijn leven overzien. Wat er allemaal gebeurd is. Hoe goed het geweest is. En wat er nu uiteindelijk van terecht is gekomen. Die vrijheidsdrang. Oh, het brandde als een vuur in hem. Hij moest het huis verlaten. De vrijheid lokte. En hij is gegaan. En hij heeft feest gevierd. Maar iedere keer aan het einde van dat feest, als de roes was uitgewerkt, die leegte. Maar weer doorgegaan door het volgende feest en zo doorgegaan totdat het einde was gekomen. En hij overziet zijn leven. Het heeft hem alleen maar gebracht smart op smart. Geliefde, dat is een oude geschiedenis. Hè? Oude geschiedenis. Een mens die het huis verlaat, trouwens gebeurt nog steeds. Kinderen die het oude huis verlaten. Nou wil ik daar vanmiddag niet op ingaan. Dat is misschien een andere keer niet overbodig. Maar één ding is wel zeker. Als wij het ouderlijk huis verlaten, is dat meestal, of moet ik zeggen eigenlijk altijd, om één of andere reden. Omdat het ons beter lijkt. We denken er beter van te worden. Het zal buitenshuis wel beter zijn. Meer vrijheid. Geen ouders die op je letten. De banden wat losser. Nou, meer hoef ik niet te zeggen. Maar als u dit maar onthoudt. Het huis verlaten omdat je denkt het beter te hebben. Een oude geschiedenis, zei ik. Paradijs. Een mens die God de Vader verlaat. Wezenlijk zelf God zijn betekent het beter te hebben. Want ja, een God boven je, die weliswaar uitnemende zorg betoont, nergens gebrek aan, maar ach, dat verlangen om zelf God te zijn, niemand boven je te hebben. De duivel fluistert het in, het hart valt het bij, omhelst het en de mens doet het. Keer het God de rug toe. En moet dan het paradijs verlaten. En dan de wereld intrekken. Om dan te vinden niet wat hij dacht te vinden. Al zal hij dat niet toegeven. Nee. Om daar te vinden kommer en kwel. Gebrek. En eens de eeuwige rampzaligheid. Die God verlaat, hij smart op smart te vrezen. Oude geschiedenis. Een mens die God verlaat, die de gaven van God doorbrengt. Eerst in het paradijs zichzelf van die gaven berooft. En dan met wat God hem nog laat, zijn gezondheid, zijn leven, zijn werk, zijn ontspanning, om met die gaven die nog zijn gelaten en gegeven, God nog te vertoornen, tegen God te gebruiken, met de gaven de gever in het aangezicht te slaan. Oude geschiedenis. Een mens die God verlaat, omdat hij denkt het buiten God beter te hebben. De jongste zoon, geliefde, we kijken nog eenmaal naar de gelijkenis. Komt dan bij die trog, die voederbak van de varkens, de zwijnen. Het einde is in zicht. En daar gaan zijn ogen geopend worden. Wat is dat tot zichzelf inkerende, tot zichzelf komende. Het is dat, wie het kent, die weet het. Dat wonderlijke ogenblik dat een mens als het ware van buiten naar binnen gekeerd wordt. En voor het eerst zichzelf gaat zien. Daar van binnen, die eenzame koning op zijn troon. Ontluisterde koning, aan lager mal geraakte koning. Zonder rijk, zonder toekomst, alleen de dood voor ogen. Dat ogenblik. Ik zou kunnen zeggen dat het geweten gaat spreken. Dat ik het zo moet zeggen. Dat God in het geweten gaat spreken. En altijd maar die stem het zwijgen opgelegd, zo gauw die stem weer klonk, eroverheen gelegd, weggeduwd, niet willen horen, doorgaan. Maar hier is het voorbij. God gaat spreken. En dat is altijd zo. Onthoud u dat. Dan gaat God eerst zien hoe het is. Hoe het was. En hoe het zijn zal. Hoe het is. Hier bij de varkens. Hoe het geweest is. Zo onuitsprekelijk goed. God zo goed. Zijn liefde zo zoet. En nu bitter. Bitter alles tegengevallen. Het leven heeft niet gebracht. Ieder mens aan het einde van zijn leven buiten God moet dat zeggen. Wat ervan verwacht is. Teleurgesteld. Wordt in onze dagen dan ook afscheid genomen van dat leven. Vreselijk. De jongste zoon ziet het. Wat het geweest is. Wat het nu is geworden. Maar ook wat het zijn zal. En dan weer dat wonderlijke ogenblik. Als daar een besluit valt. Een besluit. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dat is de terugkeer. Geliefde, dat is de geschiedenis van de verloren zoon. Van ieder mens die door genade terugkeert. Hij leert zijn afkeer van God. En goddelijke zaken. Er komt een ogenblik van inkeer, mijn ziel. Doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan door genade die terugkeer. Ik zal opstaan. Nee, dat volk kan niet altijd gelijk zeggen. En tot mijn vader gaan. Want ik kan mijn vader niet wezen. En ergens, als u goed geluisterd heeft, ook deze jongen zegt iets dubbels. Hè? Iets dubbels. Mijn vader. En toch, hij kan de zoon niet zijn. Hij kan de zoon niet zijn. Nou, dat kan in het gewone leven nooit. Iemand je vader noemen en toch niet zijn zoon kunnen zijn. Maar hier wel, dat is nou het wonderlijke. Het kan niet. Maar er is een trekking op het vaderlijke. Van meet af aan is er een heilige verliefdheid op die God. Die we kwijt zijn geraakt, geliefd. En zo gaat die man opstaan. En terug. Weet niet hoe dat moet hoor. De weg soms zo lang, zo onmogelijk. Soms aan de kant van de weg, niet meer verder te kunnen. Dan komt er een engel in de woestijn, eet, drinkt, anders zou de weg te ver zijn. En zo gaat de kerk terug. Het grootste wonder als je aankomt. Hoe vaak is het niet geroepen, zal ik ooit aankomen? Want geliefde uit de keuze kun je ook niet leven hoor. Er moet een voortgang zijn. En rust is er niet in de keuze. Maar rust is er in dat ogenblik als de zoon valt in de armen van een uitziende God en Vader. Daar wordt de rust genoten. In de vereniging met God. Geliefde, daar komt dat kleed. Daar komt dat schoeisel. Daar komt de ring. En daar komt de maaltijd. Dat is, daar komt Christus met zijn gerechtigheid. En daar wordt het heilige Godslam genoten. Daar is de ziel met God verzoend. Wat een weg, hè? Afkeer, inkeer, terugkeer. Dat moeten we nooit meer vergeten. En wat, geliefde, zegt u? Wat is dan het verband met zondag 2? Wel, dit is ellende. In dat buitenland, en letterlijk betekent ellende dat ook. Dat weten de kinderen van de gemeente ook wel. Een van de eerste dingen die wij leren bij catechisatie, die waren ellende, oud-Hollands, uitlandig, buitenland, buiten het paradijs, buiten Gods gemeenschap, buiten Gods liefde. En dat is de ellende. Rondzwerven buiten het vaderhuis. Geliefde, oude geschiedenis. De jongste zoon heeft het mogen leren. Afkeren. En het is hem tot schuld geworden toen hij door genade tot zichzelf mocht inkeren en terugkeren. Terugkeren. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ontzaglijk. Als dat mag gebeuren in ons leven. En nou is een vraag. Een vraag. Is dat ooit van u gezegd? Wat die vader zegt van die zoon. Want dan is de zoon terug. Omarmd door de vader. Er wordt feest gehouden in de hemel. Er is vreugde om die ene zondaar die terugkeert. En wat zegt dan die vader? Wat is dan het wezen? Wat is in u gebeurd? Wat is dan het godswonder? Deze mijn zoon was dood. Dood in de zonde en de misdaad. En is weder levend geworden. En ik vraag u en mezelf ook vanmiddag. Is dat ooit van mij en van u gezegd? Deze mijn zoon, deze mijn dochter was dood. Maar is levend geworden. Nee, ik zeg het verkeerd. Niet of dat ooit gezegd is. Dat kan ik zelf wel gezegd hebben. Dat kan ik wel gemeend hebben. Dat is bij anderen misschien wel gezegd van mij en van u. Maar heeft God dat ooit gezegd? Heeft u een vader die dat getuigenis heeft afgelegd? Deze mijn dochter was dood en is weder levend geworden. Maar dan kent u ook die afkeer. Tot schuld geworden. Dan heeft u ook beleefd een inkeer. En het begin van een terugkeer. Terugkeer. U zegt misschien vanmiddag, ach, ja, terugkeer, terugkeer, terugkeer. Er is wel wat veranderd bij mij. Maar terugkeer, nee, dat kan ik zo niet zeggen. Terugkeer. Ik weet niet ooit weggelopen te zijn, zeg het maar eerlijk. U bent een veranderd mens, maar nee, nee, nee. Weggelopen? Ja, Adam, hè, natuurlijk. En zo redeneren we dan. In Adam zal ik dan ook, zal ik dan ook wel, maar nooit beleefd. We weten het niet. We weten het niet. Ik weet niet ooit weggelopen te zijn. Het vaderlijk huis verlaten hebben. Dat weet ik niet. Nee, we weten niet. Maar hoe komt een mens dat nou aan de weet? Dat hij God heeft verlaten. En nu in het buitenland buiten God rondzwerft. Met de dood voor ogen. En de verdoemenis als een zekerheid. Maar dat leert God wel. God leert al zijn volk dat ze weglopig zijn. En hij brengt ze terug naar het paradijs. Uit het vaderhart gevallen. Buiten de liefde gekomen. De zalige gemeenschap met God verbroken. De wereld ingetrokken. En zo buiten het vaderhuis gekomen en niet weten hoe het verder ooit nog goed moet komen. Geliefde, dat weten wij van nature niet. U kunt het vanmiddag zeggen, ik kan het ook zeggen en we zullen het allemaal beamen. Maar wie heeft het ooit beleefd? We weten dat niet, we willen dat ook niet weten. En dat is onze ellende. We hebben het buiten het huis, buiten God zo goed. Echt waar. We hebben het zo goed buiten God. We kunnen zo goed buiten God stellen. En het is vast beter. Nee, wat zeg je nou? Nou, ik zeg maar wat wij samen ervaren. Het is vast hier beter dan bij God. Het allerergste, geliefde. Het allerergste is dat wij niet weten dat we buiten het huis zwerven. Maar wat een grote genade is het dan als God dat gaat leren en laat weten hoe? Door zijn wet. Waaruit kent ge uw ellende? Hoe weet u dat? Dat u buiten God rondzwerft, in het buitenland terecht bent gekomen. Niet of dat zo is, het is zeker. Maar hier is een kind van God aan het woord. Kunt u vertellen hoe u daarachter gekomen bent? Heb je dat gehoord uit de prediking? Hebben ze dat iedere zondag tegen u gezegd en u bent dat ook maar gaan geloven? Waaruit, hoe komt u aan die kennis dat u buiten God leeft? Waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord uit de wet Gods. Zo moet ik het leren, zo alleen niet van horen zeggen en het maar aannemen, maar van God geleerd uit de wet Gods. Onderwezen in mijn ellende staan. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat is naar het woord van Paulus, geliefde. Door de wet is de kennis der zonde. Welke wet? Niet van de ceremonie, maar van de zede. De zedenwet, zegt de 10 geboden, samengevat in de hoofdsom: God liefhebben en uw naast als uzelf. Als de wet er niet is, is er ook geen zonde, is er geen overtreding. Komt er de wet, dan komt ook de overtreding aan het licht. En dat is, geliefde, wat de wet doet. Doordat de wet komt, komt aan het licht dat wij niet leven naar Gods wil, niet handelen naar zijn wet. Door de eis van de wet komt de mens erachter buiten Gods gunst te leven, in de zonde. En dat hij daarom voorwerp is van Gods toren, ligt onder Gods vloek, op weg is naar de eeuwige dood. Wij kunnen, wij willen ook Gods wil en wet niet houden. We kunnen het niet, we willen het niet. En zo betonen wij ons vijand van God te zijn. Want zo, geliefde, geeft nou de wet kennis van onze ellende, door namelijk onze tweede gedachte, door namelijk de eis van de liefde te stellen. De wet eist. De wet eist. Wat eist de wet? Liefde. God liefhebben. En uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De hele schrift is hierin samengevat. Hier hangt alles aan. Hier hangt ook onze zaligheid aan. Liefde tot God en zijn schepselen. Dat is de inhoud van de hele Bijbel. En zo is de wet als het ware een spiegel die ons wordt voorgehouden door God zelf, dat wij hebben te zijn één en al liefde. Hoort u dat? We hebben te zijn één en al liefde. Zo zijn wij ook geschapen. Zo heeft God ons ook bedoeld. En daarom zal God dat ook altijd eisen. En ten diepste eist God. Dat moeten we ook onthouden. Anders verstaan we dat niet. Ten diepste eist God dat wat hij zelf is. Waarom eist God liefde? Waarom? Omdat God liefde is. En God kan niet anders eisen dan wat hij zelf is. Ik ben heilig, wees gij dan heilig. Ik ben liefde, wees gij dan liefde. Dat doet God. Door de wet. En geliefde, daar wil ik iets van zeggen. Ik weet nog goed hoe eens een keertje een jonge man op de kamer kwam. En die had één zaak die hem zeer benauwde. Er was wel wat gebeurd in zijn leven, maar ja, zei hij, die wet. Ontdekt door de wet. Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. De wet, die 10 geboden, ja, die houd ik niet, dat weet ik, dat is me tot smart. Maar neergesabeld door de wet, zoals dat wel eens wordt gezegd. Is je, joh, heb je ooit bij God van doen gekregen? Ja. Kijk, daar heb je het. Wat is dat nou? De wet, ja, ik weet dat Paulus er zo over spreekt. Dat is ook de gewoonte van zijn dagen en zijn stijl en zijn opleiding. En dat is door en door bijbels, hoor, begrijpt u me goed. Maar het is als het ware een personificatie. Zo voert ook Paulus de wet op als een eerste echtgenoot. Dat is een vorm van beeldspraak, die moeten we wel verstaan. Maar wezenlijk is de wet God zelf. En dat is wat gebeurt in de waarachtige bekering. Dan krijg je een ziel met God van doen. Gods deugd. Gods wezen. En wat God is, dat legt hij neer in de eis om zo ook te zijn. Wat een mens moet zijn in overeenstemming met God. Anders kan hij bij God niet zijn. Anders kan hij bij God niet wezen. Geliefde, en daar gaat het om. Hij toont zijn wet, spreekt daarin uit zijn wezen van liefde en vraagt dat ook. Want liefde kan alleen verkeren met liefde. Liefde kan niet verkeren met vloek, met zonde en dood en verdoemenis. God is liefde en daarom vraagt hij liefde. Dat is Gods wezen. Dat is Gods eis. Dat is God zelf. Dat is Sinaï. Dat is Horeb. Dat is de berg waar God deze woorden horen deed. Geliefde om mij alleen lief te hebben. Maar staat er iets bij. En dat is de doodsteek voor ieder vroom mens. Er staat wel bij, want ach, met die liefde, u zou vanmiddag kunnen zeggen, nou, daar heb ik wel wat van in huis. Ik zit hier in de kerk. En ik kan zo ook mijn hart er wel eens bij krijgen en in meekrijgen om God groot te maken. Dan mag ik toch wel eens een versje zingen, God heb ik lief. En zo kan er wel eens wat zijn. Dat u zegt, ja, daar heb ik toch een betrekking op dat lieve wezen God. Dan kun je zomaar een kind van God zijn. En dan zeg je wel, natuurlijk, heb ik mijn zonden en mijn gebreken, maar er is toch een liefde. En dat zal toch van God zijn. En als het van God is, dan zal het waar zijn. Dan zal het ook genoeg zijn. En zo redeneert de mens zich naar het kindschap Gods toe. Geliefden, er staat heel duidelijk dit. Wat is de eis? Volkomen liefde. Het zijn 4 hamerslagen als het ware. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Wat betekent dat? Alles wat in de mens is. Met geheel uw hart. Dat is je innerlijke gezindheid. Die gerichtheid op God. Die kant op te liggen. Alleen die kant op. Alleen die kant op. Naar het licht. En met geheel uw ziel. Dat zijn al uw gevoelens. Allen gericht op God. En met geheel uw verstand. Dat zijn al uw overwegingen. Al uw verstandelijke beschouwingen. Gericht op God. En met al uw kracht. Met ingespannen krachten. Met al uw krachten. Zie je die? Alles wat in een mens is. De mens in zijn geheel wordt opgeëist in die liefdedienst. En als daar iets aan ontbreekt, gaat de mens voor eeuwig verloren. Het is juist die radicaliteit van de eis der liefde, waardoor nou een ziel in de benauwdheid komt. En dan kan die als een degelijk opgevoed mens nog wel eens denken. En zeker betrekking te hebben op God en op zijn waarheid en op zijn volk. En met de jongen die zeggen, nou al deze dingen heb ik van jongs af aan gedaan. Maar als dan de stem der liefde klinkt, nou laat dan alles achter en volg mij. En de jongeling heen gaan. Volgde Jezus niet. En Jezus bedroefd. Want daar ligt het precies in dat woordje al. Al mijn liefde waardig acht. Daar komt het op aan, mijn liefde. De eis der liefde. En juist dan, als die eis zo tot ons komt, zo absoluut, zo allesomvattend, de gehele mens opeisend, juist dan wordt die vijandschap in ons hart zo bemerkt. Dan wordt de mens het zo gewaar, een hater van God te zijn geworden. Want door die eis der liefde te stellen, ontdekt nu de wet aan die diepe vijandschap van binnen. Liefde tot God en de naaste, die is er bij ons niet. En de woorden die de catechismus hier gebruikt, u weet het, altijd maar zeker de laatste decennia, meer en meer voorwerp van de hoon en smaad van de godsdienst. Hoe kun je zoiets zeggen? Dat wij geneigd zijn om God en onze naaste te haten. O, wat is dat voor al die vrome mensen die zo gewillig zijn. En die zo lief zijn. En die altijd klaarstaan om wel te horen dat ze geneigd zijn om God en hun naaste te haten. Er staat geneigd, hè? Dat is de neiging hebben om, maar het is dat God de teugels enige mate aantrekt, waardoor wij niet uitbreken in het vermoorden van alle mens. Geneigd zijn we wel om God en onze naasten te haten. Dat moeten we onthouden, weer wat ik zo even zei, benadrukt, weer datzelfde. God toont die neiging in. We zouden uitbreken in een totale oorlog met al onze medemensen. Maar dan zou er geen samenleving meer mogelijk zijn. En daarom is het Gods algemene genade. Waardoor hij die vreselijke vijandschap jegens God en jegens zijn naaste enigszins intoont. Zodat er nog een samenleving mogelijk is bij elkaar nog verdragen. Oh, er hoeft niet zoveel te gebeuren hoor. De deur dicht, boze gezichten weglopen enzovoort. Maar enigszins is het zo nog draaglijk. Want die wereld moet bestaan totdat de laatste van Gods kinderen is thuisgebracht. Terug in het vaderhuis, uit het buitenland in het binnenland gebracht. Benadrukt, zei ik, hierom. Want als ik in de kerk zit, wat ik zo even zei. Aardige mensen. Die hebben het beste voor. Met hun naasten. En God kan iedere zondag op hen rekenen. Ze zijn er. En zo verliefdelijk kan dan de gedachte wel postvatten. Ook een van dat volk te zijn. Maar weet u. Wanneer nou die vijandschap zo branden gaat. En die vlammen van haat hoog op gaan slaan. Naar die mate God dichter bij je komt. Zo in het algemeen, in de godsdienst en in de prediking, oh, dan kunnen we wel zeggen dat we God lief hebben. Maar naarmate God dichterbij komt, wordt die vijandschap steeds heviger. Als hij voor je staat en betaalt dan wat geschuldigd zijn, nu volkomen liefde. Als hij zegt, doe dat er is het leven. En vervloekt is een iegelijk die niet doet. Al hetgeen in de boek der wet geschreven is om dat te doen. Dat te doen, dan zeggen we, oh, die eis is onbillijk. U vraagt wat ik die kan geven. Onredelijk. Dan wordt God het voorwerp van onze verdachtmaking. En vijandschap. Als het horen van binnen de ziel, het woord van God, de ziel die zondig zal sterven. Zal dan God om één zonde de hele wereld verdoen? Ja. Dan voel ik het van binnen wel. Zo'n God wil ik niet dienen. Bij zo'n God wil ik niet wezen. De literatuur kunt u ook eerlijk, want dat is toch het voorrecht van mensen die een zekere kunstzinnige aanleg hebben. En die iets van hun eigen wezen hebben beschouwd, is niet zaligmakend door begrijpen goed. Maar in de literatuur kunt u er wel eens iets van zien, dat een mens dat eerlijk uitspreekt in een Russische roman. Nou, dan wil ik bij zo'n God helemaal niet zijn. Dan geef ik mijn entreebewijs terug. Dat is vijandschap. Het ligt bij ons bedekt dat God voor je ziel komt te staan. Volkomen liefde. Anders naar de hel. Geliefde, wat is daar op uw antwoord? Dan voelt u het wel. Dan heb ik mezelf nog zo lief. O God, mag er wel bij komen. Om mij eens een beetje te helpen in dit moeitevolle bestaan. Maar dan altijd met handhaving van mijzelf. Ik moet er niet aan geloven. Ik wil wel wat opschuiven. Een beetje plaats inruimen voor God. Maar niet verder. Het liefst. Ik zeg het maar eerlijk. Het liefst zou ik willen dat God maar in de hemel blijft. Heere, houdt u maar de hemel. Dan hou ik wel de aarde. Dat zou het beste zijn. Dat weet u wel. Hè? Die boedelscheiding hebben we wel eens gezegd. Dat zou het mooiste zijn. Maar dat schijnt dan niet te kunnen. De Heere wil hier ook plaats. Nou. Dan moet ik maar wat inschikkelijk zijn. Dat is mijn godsdienst. Dat is mijn godsdienst. Maar wezenlijk is het alleen maar vijandschap. Wezenlijk heb ik God tot een leugenaar gemaakt. Toen ik de duivel gehoorzaamde en iedere dag nog die vorst der duisternis volg op wegen van God af. Het is vijandschap om Gods geest tegen te staan. Om zijn profeten te stenigen. Zijn woord niet te geloven. En zijn zoon te kruisen. Daarin betonen we ons allen een vijand van God te zijn, geliefde. En als we daar nu eens vanmiddag door Gods geest van overtuigd zouden worden, dan komt er een uitgang naar God vanmiddag. Dan komt er een schreeuw naar de hemel. Maar hoe zal dat ooit nog goed komen? Hoe zal ik ooit zwervend in het buitenland weer terug kunnen keren tot God, geliefde? Wanneer wordt dat geroepen? Als we zonde als zonde leren kennen en schuld schuld gaat worden. En iets van die onbekwaamheid en onwilligheid om God te dienen. In ons eigen leven gewaar gaan worden. De vijandschap bemerken wat we geworden zijn in Adam. Hoe komt dat ooit goed? Als de Heere door zijn geest gaat ontdekken en gaat doortrekken. Als wij in waarheid gaan leren wat de dichter daar zingt in Psalm 38. Ik ben door uw wet te schenden, krom van ben, vol van druk benauwd, van hart. We zullen dat samen zingen uit Psalm 38. En daar van het derde en het zesde vers, door uw gramschap verontstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. En het zesde, ben door uw wet te schenden, kom van lente. En wat er verder volgt, in de versen 3 en 6 van Psalm 38. Thank you. Geliefde, dat is wanneer een mens in de spiegel ziet en zichzelf waarneemt. Dat verwrongen gelaat. Satans trekjes. Kind des duivels. Verlopen. Opgeteerd in de dienst aan de wereld. De zwerver die terechtgekomen is bij de voederbak der beesten. Eeuwig wonder als je daar mag komen, geliefde. Maar daar brengt toch God als een vark. Het einde met zichzelf. Weet u hoe God een mens bekeert? Dat is altijd zo. Door een onbekeerd te maken. Nee, niet onbekeerd zoals wij dat kunnen zijn. Hè? Want dat is houdbare onbekeerdheid. Ja, ik ben onbekeerd. Alsof je zegt wat voor werk je doet. Nee, dat is niet onbekeerd. Maar dat is onhoudbare onbekeerdheid. Dan gebeurt er wat hier staat. Dan word je verloren zoon. Dan word je verloren zoon. Bij de zwijnen. Dan ben je jaloers op die beesten. Ja. Ben je jaloers op de dieren. Die hebben beter dan jij. Maar die hebben geen zin voor de eeuwigheid. Geliefde, dan ben je een verloren zoon. Buiten God. Dood in de zonde. In de misdaad. Ons beeld. God verlaten. Want dan gaat de Heer je terugbrengen. In het paradijs. Zijn eigen hand gezien. Die de vrucht heeft genomen. De vuist tot God opgeheven. De mens in opstand tegen zijn schepper. Geliefde. En daar mezelf van die gave Gods beroofd. En de wereld ingetrokken. Een verloren zoon. Alles heeft gedaan wat God heeft verboden. Tegen de liefde gezondigd. Maar die door Gods genade erachter is gekomen. Dat al dat goed der wereld niet verzadigen kan. Dan komt er een ogenblik. Dan zit die ziel er alleen. En dan heeft hij geen trek meer. Geen trek meer in de wereld. Dat is wat. Als God de smaak eruit gaat halen. Maar wat heb ik dan? Niks. De werelden gaan niet meer. En bij de volken die komen. God zo eeuwig vergescheiden door een ravijn, dat is de hel. Daar zit die zoon. Tot zichzelf komen. Zijn toestand overziend. In het licht van Gods woord en wet. Het licht van de eeuwigheid. Geliefde, dat moeten we allemaal leren. Wat? Om bij de zwijnentrog terecht te komen. We kunnen ons vol eten aan de dingen van de wereld. Maar die plaats wens ik u wel toe. Ook al beseffen we nu niet wat dat betekent. Maar het betekent dit. Het einde gekomen. Het einde gekomen. Zelfs niet meer het eten van de dieren te ontvangen. De dood voor ogen. Geliefde, het is waar. Als een mens de schuldbrief thuis krijgt, dan zal hij altijd proberen om die schuld zelf terug te betalen. En dan zal de eis der liefde die hij heeft verstaan, trachten op te volgen door God lief te hebben. En er komt ook een zekere liefde, dat is niet te ontkennen. Een zekere trekking op dat lieve wezen, op dat volk van God en op de instelling van God, dat komt er. Maar het is niet de verzoening met God. Een mens gaat het wel proberen om God te geven wat hij vraagt. En hij gaat het lief hebben. Door de geboden Gods te houden. En dan kan wel eens een tijdje zijn dat je denkt dat het nog harder gaat ook. Een opgaande weg. Omhoog. En wet is de liefde tot God. Maar om te leren dat in al die verrichtingen een mens alleen maar zichzelf bedoelt. En dan komt het ogenblik dat hij zegt, kom, dan moet ik nog meer doen. Nog meer arbeiden. Nog meer goede werken verrichten. Want God vraagt nog veel meer. Het is te kort. Maar ook daar weer van te moeten leren. Op zijn bidden, op zijn zuchten, op alles de dood te schrijven. Want het is eigen werk, geliefde. Al is daar de trekkende kracht God niet vreemd, dat is eigen werk. Want die mens heeft zichzelf nog steeds op het oog. En dan dat ogenblik wat ik zei. Dan wordt hij teruggebracht. In het paradijs wordt de schuldbrief ontvangen. Daar heb ik God verlaten. Daar ben ik de jongste zoon geworden. Daar heb ik God vaarwel gezegd. Om nooit meer terug te keren. Alles doorgebracht. In de dienst aan de duivel. Alles opgemaakt. Om u te eindigen in die eeuwige leegte buiten God. Heb ik het geleerd tegen de liefde gezondigd. En wie tegen de eeuwige liefde zondigt, wordt voorwerp van de eeuwige toren van God, geliefde. Want God kan niet anders dan de zonde tegen de eeuwige liefde bestraffen met eeuwige toren en gloed. Dan komt de droefheid in de ziel. Een droefheid die de wereld niet kent. Wee mij. Wee mij, draag mij uit. Want ik ben dodelijk verwond. Door wie? Door Mozes. Door de wet. Die op mijn ziel aantrekt en die ik niet houden kan. Tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd. En geen van dezelfde gehouden. Geliefde. Mozes slaat de mens neer. Dan ligt hij dood. Op het vlakke des velds. Mozes laat de mens, dat is de wet des Heeren, de eis der liefde geen enkele ruimte. Alles geprobeerd om te ontsnappen. Maar iedere keer de wet achter me aan. En nooit genoeg en nooit volkomen. En zo doodgewerkt, neergevallen. En de vloekende verdoemenis overgehouden. De bediening van de wet is de bediening van de verdoemenis. En daar komt de kerk terecht, geliefde. Die zichzelf dan nog niet als kerk kan zien. Nee, als rampzalige. Zo wel. Liefde kan nooit de liefdeloosheid door de vingers zien. Liefde eist de hoogste prijs. Dat is de vloek der wet. Die dan de ziel gaat treffen. Maar daar, geliefde gemeente, daar waar Mozes de mens doodslaat, komt hij die gekomen is om het dode leven te maken, het verlorene te zoeken, die ene die daar ligt, die het van God verloren heeft. De ziel die nooit kan betalen, maar die God toevalt, in dat heilige recht betaald zal er wachten. God mag niks van zijn eis afdoen. Nee, dat wilde God niet. Heren, dat kan. Kan wel wat minder. Kan wel wat minder. Nee, het kan nooit met minder. Want God is liefde. En eist alleen maar liefde. En de liefde zal gedaan worden. En dat is wonderlijke liefde. Als er nou één komt die de liefde volmaakt heeft betracht. Die God in alles naar de ogen heeft gezien. En nooit anders gedaan dan God hem heeft gevraagd. De Zoon van Gods eeuwige liefde. Waar de vloek is omhelst, wordt de zegen geschonken. Waar Mozes de ziel doodslaat, is Christus die hem opricht, omarmt en het leven schenkt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geliefde, dood omhelst, om zo het leven te ontvangen. Want alles wat een mens doet, wat hij ook bidt en weent en zucht en schrijft, wat hij God ook belooft, het is alles tekort. God eist volkomen genoegdoening en een volmaakt houden van zijn wet. Zalig de ziel, die zo uitgewerkt raakt, aan het einde gekomen bij de zwijnentrochten neerzit en tot zichzelf komende. Geliefde, God is liefde. Ongeschapen liefde, eeuwige liefde, rechtvaardige liefde, ongeveinsde liefde, zuivere liefde. daar heb ik tegen gezondigd. Gezondigd tegen de liefde. Wonder als je dat vanmiddag beleeft en je bent er nog. Dat de hemel nog niet boven je is toegesloten en op je ziel gevallen. Dat de aarde je nog niet opgesloten heeft. Wonder, geliefde. En onze beden in het middaguur. Dan zal onze ogen ontsloten mogen worden. Voor de rechtvaardige eis van Gods liefde. Om in die weg te ontvangen. Hem. Die het oneindige kwaad. Tegen de oneindige liefde bedreven. Met oneindige liefde. Heeft teniet gedaan. De Zoon van God. Die aan de vloekhouder des kruises de straf voor zijn kerk heeft doorleden, de wet heeft gehouden en volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht. De wet dood, Christus schenkt het leven. Gemeente, en dat is de leer die naar de godzaligheid is. We gaan eindigen. God zegt in zijn woord: alleenlijk ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dat woordje alleenlijk. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dat is het begin, alleenlijk. Dat begin. Mensen werken over de schuld heen. Werken zich onder door. Maar God nooit. God nooit. Liever. Zonde gestraft als een eigen eeuwig schoot en wonderkind. Dan de zonde ongestraft gelaten. Geliefde. Dat begin. Waar wij vanmiddag over mochten spreken. Zal door ons gekend moeten worden. Want God is een God van orde. Ik zal hun zonde ordentelijk voor ogen staan. Eén voor één. Na iedere zonde hangt de hel. En dat te leren. De Heere geeft het. Dat begint te kennen. Uit God. Die nooit over de schuld heen werkt. O, dat begin, geliefde. Die roeping. Die stem Gods in het hart. Betaal wat gij schuldig zijt. Die ontdekking. De blootlegging van je hemelhoge schuld voor God. Om dan die schreeuw te mogen uitschreeuwen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. O, de noodzaak van die blootlegging van je dodelijke melaatsheid en vuilheid. O, wat er een zucht zou opklimmen tot de hemel. Niets, o Jezus, dan uw bloed. Geef voldoening aan het gemoed. Gena, o God, gena. Hoor hoe een poeteling pleit. Geliefde. Dit is de weg der zaligheid. Dit is de weg tot God. Ik zal, zegt de Heer, ik zal maken dat mijn volk zich schuldig kent. En dan zal ik mijn verbond gedenken. O, dat wonder, want dan worden vijanden met God verzoend. Geliefde, onbekeerde medereiziger, de Heere geven het nog. Dat besluit, door de hemel gewerkt, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En kun je het niet zeggen, zeg het dan maar zo. Ik zal opstaan en tot die koning gaan, van wie gezegd wordt dat die koning zeer barmhartig. Ik zal opstaan. Kom ik om. Zo kom ik om. Laat u met God verzoenen. En volk, ellendig gekend. En als een ellendige sterven. Want dat is het laatste wat Paulus moest leren. Het einde van zijn leven. De man die weet wie Mozes is. Hij heeft hem gedood. Die Christus heeft leren kennen in zijn vergevende liefde. Deze Paulus, aan het einde van zijn leven gekomen, moest het uitroepen. Ik, ellendig mens. Waarom, Paulus? In mij woont geen goed. Want vlees blijft vijandschap tegen God. Maar er is een ander gekomen. Meerder. Die ander. Door wie ik nu leef. Want ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Maar ik draag dat dode bestaan in mij op. Loop geduldig. In mijn eigen vuilheid. En word zo klein en aan de grond gehouden. En zo eindigt Gods volk. Naar het woord van God. Ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Ellendig, ja. Want het verderf heeft dan weliswaar geen heerschappij meer. Maar is wel aanwezig. In mijn hart en leven. En ik blijf, zolang ik hier ben. Een vreemdeling hier beneden. Nog buitenland. En de ziel van Gods kind zucht met Paulus. Om niet langer meer uit te wonen. Maar in te wonen in God. Om niet langer meer buitenlander, maar inlander te mogen zijn. In te wonen. En thuis te komen in God, mijn God, de bron van vreugd. Amen. Wij zullen samen trachten te eindigen. Heren, de weg, uw weg, geen andere weg, zonder voor u wordt een vervloekte te zijn, een vloekwaardige. Die gezadigd worden in die ander die de vloek heeft gedragen. Heere, dat oude verhaal. Het is ook vanmiddag verteld. Maar mag het eens nieuw worden. Ons verhaal. Ik heb God verlaten. Dagen zonder tal. Ik ben in vijandschap tegen God ontstoken. Heere, geef het nog. Om op die plek te mogen komen. Zoals we vanmiddag gezien hebben. De jongste zoon. Bewaar ons, Heere. Voor de godsdienst. De oudste zoon. Wel veel. Maar net niet alles. En daar gaat het om. Gedenk ons. Ook als we weer deze kerk verlaten. En ieder op weg naar zijn huis. Wilt u nog even overdenken? Want Heere, we weten het wel. Als u er niet in meekomt, dan is het zo weer voorbij. En we gaan door. Nog harder. Nog kouder. Nog onbekeerlijker. Nog onverzoenlijker. Wil ons door een goddelijke hand toeroepen. Laat ons tot onszelf mogen inkeren. Met de jongste zoon. Tot zichzelf komen. Jezelf onder ogen komen. Eerlijk gemaakt worden wie ik eigenlijk ben. Om dan met een walg van zichzelf. Tot u zich te wenden. Heren, zou het voor mij nog kunnen? Gedenk ons voor allen tezamen. We vragen het om Jezus willen. Amen. Achtste vers van Psalm 25. Achtste van Psalm 25. De kerk komt er nooit boven. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden. Ik kwel mijn angst van het hart. Voer mij uit mijn angst en noden, dat is het achtste van Psalm 25. Thank you. tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.